onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 84. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 84ste psalm. Wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het derde vers van de 72ste psalm. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en ondergaan. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 72ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. We noemden u 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 10.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde mocht opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welk een komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt ook gij zelven als een levende steen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft is het dierbaar, maar den ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugende scheen die uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel 1 Petrus 2 vers 2. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Zingen wij van de eerste psalm het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Het vierde vers, de Heere toch slaat der mensen wegen ga. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 4 van de eerste psalm, u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de beide paasdagen liggen achter ons. Het feit, het heilsfeit van de opstanding mocht herdacht worden. Maar nu is het wel de vraag voor ons allen, delen wij nu in het nut van de opstanding? Wat is dat nut? Onze Heidelbergse catechismus geeft daar antwoord op. Een antwoord geput uit Gods woord. Het eerste is dat Christus door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. En daardoor, nu hij zit aan de rechterhand van God de Vader, de gerechtigheid die hij voor de zijnen verworven heeft, kan deelachtig maken. Dus kan doen delen in de vergeving van de zonden. En dat hebben we toch allemaal nodig. Het tweede is, door zijn kracht opgewekt te worden tot een nieuw leven. Niet door een mens, niet door Petrus, of door wie dan ook. Door zijn kracht. En het derde is, de opstanding van Christus is een zeker pand van de zalige opstanding van al Gods kinderen. Delen we in dat nut? Wanneer we letten op onze tekst, dan komt daar vooral in naar voren, delen wij in de opwekking tot een nieuw leven. Petrus heeft dat gezien. De kracht van de opgestane en ten hemel gevaren levensvorst. Op de Pinksterdag immers mocht hij spreken. De Heere gaf hem daartoe de vrijmoedigheid. Eerst was hij bang van een dienstmeisje, jongens en meisjes, die naar hem wees. Dat bracht hem tot verloochening. Zelfs tot 3 keer toe. Maar op de Pinksterdag was hij niet bang van 1000 vijanden. Ongeveer 3000 werden er bekeerd. Nieuw geboren kinderkens, zo zouden we kunnen zeggen. Door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Een leven tot eer van God. Een leven van strijd tegen de zonde. Een leven van graag willen doen wat de Heere vraagt. Het leven van de waarachtige bekering. En daartoe gebruikt de Heere dus zijn woord. We lezen dat in 1 Petrus 1 vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat woord van God werkt wonderen. Niet omdat Petrus zo goed kon spreken, maar omdat de levensvorst dat doet en gebruik heeft gemaakt van Petrus. En de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus is gericht aan christenen in Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. Er was sprake van vervolging Maar dan mag Petrus wijzen op de heerlijkheid die eenmaal komen zal. Daar werkt de Heere immers op aan. Nieuwgeboren kinderkens worden door de Heere beschermd en bewaard, in het leven gehouden, zolang als ze een taak hebben in deze wereld. Ze ontvangen voedsel voor lichaam en ziel, en er mag groei zijn in het geloofsleven. Zo komen wij tot de tekst van vanmiddag. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. We schrijven boven deze tekst het leven van Gods kinderen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats hun levensbegin en als nieuwgeboren kinderkens. Ten tweede hun levensvoedsel. Zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. En ten derde hun levensgroei, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Het leven van Gods kinderen, in de eerste plaats hun levensbegin, ten tweede hun levensvoedsel en ten derde hun levensgroei. In de eerste plaats dus hun levensbegin. Als nieuwgeboren kinderkens. Nieuwgeboren. Kinderen die nog maar pas geboren zijn. Dat betekent het oorspronkelijke woord wat in het Grieks wordt gebruikt. Nieuwgeboren. Opnieuw geboren zouden we ook kunnen zeggen. En waar zouden we dan aan moeten denken, jongens en meisjes? Als je nou opnieuw geboren wordt, wat houdt dat in? Dat is nou de zaak waar de Heere Jezus over sprak met Nicodemus. De wedergeboorte, de nieuwe geboorte, de geboorte van boven, nieuwgeboren kinderkens. Dan komt er in alles verandering. Dan ga je anders denken. Dan ga je anders leven. Er komt een strijd die er voor die tijd niet was. Dan zet de Heere vijandschap tegen de duivel, de wereld en de zonde. Als we nog niet nieuw geboren zijn, dan strijden we niet tegen de duivel, de wereld en de zonde. We hebben juist voor de Satan gekozen. We strijden eigenlijk tegen God. We willen voor hem niet buigen. We willen niet doen wat hij van ons vraagt. We zijn door en door zondig. Dat zegt Gods woord. We lazen het nog aan tafel. Daar is niets geheels aan de gevallen mens. Wonden, striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn en geen van die met olie verzacht. Een afschuwelijke aanblik. En dan zou het toch rechtvaardig zijn als de Heere naar zo'n mens, die door eigen schuld zo geworden is, nooit zou omzien. Geloven we dat? Of denken we dat het nog meevalt? Wij zijn Abrahams kinderen, zo zeiden de leidslieden van het volk van Israël. Maar als je echt een kind van Abraham bent, dan doe je ook de werken van Abraham. Daar wijst de Heere Jezus op. En dan zien we gelijk al het verband wat er is tussen nieuw geboren zijn en een leven naar Gods wil. Als we zouden zeggen dat nieuwe leven te kennen, en in de praktijk leven wij nog op de brede weg, en doen we nog altijd precies hetzelfde als voor het tijdstip waarop ons dan beroemen in ijdelheid, want dan is het niet waar. Als de Heere een nieuw hart geeft, laat ik het heel eenvoudig zeggen, dan wil je gaan doen wat de Heere van je vraagt. Dan wil je de strijd aanbinden met de zonde in je hart en leven. Dan wil je leven tot eer van God, zoals Adam en Eva dat kenden in het paradijs. Als nieuw geboren kinderkens. Dat woord dat in de tekst gebruikt wordt, kun je ook gebruiken voor een ongeboren kind. Daar ligt ook al een les in. Het ongeboren leven is ook een kind. Denk aan de gruwelijke praktijk van de abortus. Dat is doden van kinderen in de moederschoot. Niet maar een klompje cellen. En dat woord dat in het Grieks gebruikt wordt, wordt ook gebruikt voor een pasgeboren kind. En waarom zou dat woord nou gebruikt worden? Een pasgeboren kind is helemaal aangewezen op de zorg van moeder. Als moeder geen eten geeft aan dat kind, geen melk geeft aan dat kind, dan zal het sterven. Als moeder dat kind niet verzorgt, dan zal het ook sterven. In alles afhankelijk van moeder. En wat zal dat nou geestelijk betekenen? Wel, als Petrus dat hier zegt, dan sluit hij zichzelf daar ook bij in. Hij heeft een gevoelige les gehad. Een vernederende les, zouden we kunnen zeggen. Hij had het gezegd, al zouden ook al de andere discipelen aan de Heere Jezus geërgerd worden, hij zou geenszins geërgerd worden. Hij zou bij hem blijven. Hij zou niet vluchten. Hij zou zijn leven wel voor de zaligmaker kunnen en willen geven. Dat meende hij echt. Dat was liefde. Maar hij kende zichzelf veel te weinig. Hij wist niet hoe afhankelijk hij was van de ondersteuning door God. En zo'n pasgeboren kindje is in alles afhankelijk van de moeder. En zo is het nu ook met nieuwgeboren kinderkens geestelijk gesproken. Wie het wonder van de wedergeboorte mag kennen, die kan niet voor zichzelf zorgen. Die kan zelf geen voedsel tot zich nemen. De Heere geeft hem dat. En straks zullen we zien wat dat is. Als de Heere in je leven gekomen is, dan moet je maar niet denken dat je zelf wel bestand bent tegen allerlei verleidingen, verlokkingen en verzoekingen. We zijn o zo zwak in onszelf, als we genade mogen kennen. En misschien bent u er ook wel aan ontdekt. Net zoals Petrus. In liefde had u gesproken. Van alles gezegd en beloofd. Maar er is weinig of niets van terechtgekomen. En daarom is het zo waar dat die nieuwgeboren kinderkens in alle dingen afhankelijk zijn van de Heere. Hij zorgt voor hen. Hij waakt over hen. Hij beschermt hen. Hij wijst hen de weg die zij te gaan hebben. Daar bidden ze ook om. Denk aan Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En als de vijand aanrukt om aan te vallen, dan buigen ze als het goed is de knieën. Heere, geef gij mij toch kracht om staande te mogen blijven, dat ik u niet zou verloochenen. Geef dat ik het wapen van het woord op de juiste wijze mag gebruiken. Nieuwgeboren kinderkens. En als ik dat nou nog niet heb, dominee. Als ik nou eerlijk moet zeggen dat ik wel keurig naar de kerk kom. Dat ik mijn plaats niet leeg laat. Dat ik lees uit de Bijbel en mijn knieën buig. Hoe moet het dan? Wel, als dat nou werkelijk onze nood is. Dan wil de Heere dat we de knieën voor hem buigen. Denk aan die bekende Psalm 81. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. De Heere wil werken door zijn woord en door zijn geest. Zie je maar op de Pinksterdag, ik noemde het al. Daar komen er duizenden samen onder de prediking van het woord. En de Heere zegent dat woord. 3000 nieuwgeboren kinderkens. Er zullen er wel bij geweest zijn die geroepen hebben. Kruist hem, kruist hem. En nu zochten ze de zaligheid in hem. Nu mochten zij alles uit hem ontvangen. Hij die het gezegd had, het is volbracht. Zij mochten delen in genade, ontferming en goedertierenheid. Nieuwgeboren kinderkens. En weet u wat nou nooit kan gebeuren? Niet één zo'n nieuwgeboren kinderke kan de geestelijke dood sterven. Als kinderen geboren worden in het gewone leven, dan zijn er kinderen, dat geeft heel veel verdriet, die sterven. Maar geestelijk kan dat nooit. Als de Heere dat wonder van de wedergeboorte werkt, dan gaat hij ook door. En dat komt niet omdat die kinderen van zichzelf zo sterk zijn. Want kijk, in het gewone leven kunnen er kinderen geboren worden waar allerlei grote zorgen zijn, die niet in leven kunnen blijven, naar de mens gesproken. Die moeten sterven. Maar dat is geestelijk niet zo. De Heere zorgt voor zijn eigen werk. En hij geeft aan ieder nieuwgeboren kinderke voedsel. Dat is onze tweede gedachte. Zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Hun levensvoedsel. Een klein kindje verlangt te drinken. Daarom huilt het ook. Het zoekt de borst van de moeder op. En dan wordt het gevoed. Die moeder geeft voedsel aan haar kindje. Uit liefde, uit zorg. Dat heeft de Heere zo geschapen dat dat kan. Zijn we wel eens verwonderd daarover? En wat zo'n moeder nou doet bij zo'n pasgeboren kindje, dat gebeurt nu ook in geestelijk opzicht. Waar de Heere leven werkt, daar komt verlangen naar geestelijk voedsel. Het staat ook in onze tekst, zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. We hebben Psalm 84 gezongen. Dat hoort bij deze tekst. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. De Heere die schenkt levensvoedsel. Was dat nou ons verlangen vanmiddag en vanmorgen? Om levensvoedsel uit de hand van de Heere te mogen ontvangen, dan is er wel een wonder gebeurd. Weet u wat Matthew Henry schrijft? Verlangen naar geestelijk voedsel is een kenmerk van het geestelijke leven. Niet het allergrootste kenmerk, dat zegt hij, maar toch een zeker bewijs dat er leven is. Als een kindje niet leeft, als gestorven is, dan vraagt het niet naar voedsel. Als het ziek is, vraagt het minder naar voedsel dan anders. Als het gezond mag zijn, dan laat zo'n babytje zich echt van tijd tot tijd horen. Je kunt er als het ware de klok op gelijk zetten elke 3 of 4 uur. Dan moet dat kindje gevoed worden. Wel, zo is het nu ook met Gods kinderen. Die nieuwgeboren kinderkens. Zij verlangen naar geestelijk voedsel. En als dat verlangen er niet is, als u of jij dat verlangen nou helemaal niet kent, dan is er een wonder nodig. Een wonder dat God wil verrichten op het gebed. Hij is die God die de oren wonderen doet, op wonderen horen. Buig dan de knieën. Heere, gedenk aan mij. Bekeer mij. Open mijn hart. Geef mij een nieuw hart. Opdat ik ook zo'n nieuwgeboren kindeke mag worden. En dat verlangen mag kennen naar geestelijk voedsel. Zeer begeerig. Hoe gezonder een kindje is, hoe meer begeert er naar voedsel. Nou, gaat nou maar eens na bij uzelf en bij jouzelf en ik bij mezelf. Is er nou verlangen naar geestelijk voedsel? Was er een uitzien naar de zondag? Misschien zijn er jongelui die zeggen, nee dominee. Mijn ouders willen dat ik meega. En ik zal het ook doen zolang als ik in huis ben. Maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik heb er geen verlangen naar. Denk eens aan de goedheid van God. Wat geeft Hij allemaal? Hij geeft eten en drinken. Hij geeft ouders die voor je zorgen in de meeste gevallen mogen we immers vader en moeder nog hebben. Het teken en zegel van het genadeverbond aan je voorhoofd. Dat oproept de Heere te dienen en niet langer te blijven in het leger van de vorst der duisternis. Hij geeft de prediking van zijn woord. Buig dan de knieën voor die God die gebeden wil zijn. Heere, dat ik u zou mogen dienen. Gij hebt daar recht op en daar is het zo eeuwig waard. En als je hem mag dienen, dan zul je nooit spijt van krijgen. Wel, als je de duivel blijft dienen, daar krijg je spijt van. Als de zonde zo aangenaam blijft, als je geen afstand wil doen van ongerechtigheden, als je je oude leventje voort wil zetten, dan zegt de Bijbel toch duidelijk waar dat op uitkomt. We lazen het aan tafel uit de profetieën van Jesaja. De rechtvaardigen moet het aangezegd worden dat het hun wel zal gaan. Maar de goddelozen dat het hen kwalijk zal gaan. Geliefde ouders, hoe kijkt u tegen uw kinderen aan? Onze tekst spreekt van gezond voedsel. Onvervalste melk. Misschien heb u het ook gelezen in de krant. Er staat een moeder notabene een arts terecht, omdat ze haar kinderen vergiftigd voedsel gegeven zou hebben. Dat schijnt een ziekelijke afwijking te zijn als moeders dat willen doen. Ik mag aannemen dat er niemand van ons is die zich daaraan schuldig wil maken. Het beste voedsel wat er is, willen we aan onze kinderen geven. En in de moedermelk zit nu echt alles wat een kind nodig heeft. En nu geldt dat ook van het woord van God. Daar zit nu alles in wat een verloren zondaar nodig heeft. Dat woord laat ons duidelijk zien wie we zijn. Dat we zondaren zijn. Daar mogen we niet overheen stappen. Want juist als je dat gaat inleven. En juist als je gaat ondervinden. Dat je het zelf met de Heere nooit meer in orde kunt maken. Dan gaat Gods woord zo rijk spreken van de zaligmaker. Die het op Goede Vrijdag gezegd heeft. Het is volbracht. Er is betaald. Er is voldaan. En Gods woord zegt zo duidelijk. Dat verloren schuldige zondaren welkom zijn bij hem. Komt herwaarts tot mij allen. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Wat is dat rijk voor zo'n schuldige ziel. Dat te mogen horen in het binnenste. En de liefde en de herderlijke zorg van Christus te mogen ervaren. Onvervalste melk. Eigenlijk staat er een woord in het Grieks dat betekent. Er wordt niets voorgehouden waar je door om zou komen. Zoals lokaas aan een dier kan worden voorgehouden en dan betekent dat zijn dood. Denk aan een muizenval als daar kaas in zit. En die muis die gaat daar naartoe en die eet daarvan, dat wordt zijn dood. Wel, dit voedsel bevat alleen maar goede stoffen. De Heere geeft volmaakt voedsel in zijn woord. Daar is helemaal niets schadelijks bij. En weet u wat nou zo erg is? Wij lusten dat voedsel van onszelf niet. Het staat ons eigenlijk tegen. We willen zomaar niet ontdekt worden. We willen opgebouwd worden, niet afgebroken worden. We willen onszelf handhaven. We willen niet vernederd worden. En toch is dat de weg die de Heere gaat. En juist voor vernederden in de beleving krijgt de vernedering van Christus zo'n rijke betekenis. Hij de weg van lijden en sterven gegaan om de zaligheid, het leven en de vrede te verwerven voor zijn kerk. Hij verhoogt aan de rechterhand van God de Vader. Hij heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Onvervalste melk. Ik kreeg 2 handboeken in handen. Die gaan over de prediking. Heel veel staat daarin opgetekend. En ik las, en dat is de werkelijkheid, dat heel veel mensen in onze tijd niet eens willen weten van de mogelijkheid dat er een hel zou bestaan. God is toch liefde, als je al gelooft in God, dan moet je dat toch aannemen. En je moet zwijgen over de toren van God. Dat moet niet aan de orde komen. En wat zegt dan dat handboek? De Heere Jezus spreekt over de hel. Behoorlijk vaak. En niet om mensen daardoor bang te maken, maar om ze uit te drijven naar hem die de helse smarten is ingegaan. Opdat de hemel naar recht geopend zou worden voor mensen die de hel verdiend hebben en dat ook gaan inleven. door ontdekkende genade. En weet u wat dat handboek ook zegt? Als je als prediker zwijgt over de hel en doet alsof heel de gemeente uit ware gelovigen bestaat, dan doe je tekort aan de onbekeerden in de gemeente. En dan zal het bloed van je handen geëist worden. Dus tot die onvervalste melk behoort ook dat er gesproken wordt over de eeuwige rampzaligheid. De toorn van God, zijn gerechtigheid. Heel de Bijbel door komen we dat toch tegen. Die farao met zijn soldaten omgekomen, verdronken. Sodom en Gomorra, de zondvloed. Ook moet er gesproken worden over de hemel. Maar wel Bijbels. Daar leven ook allerlei verkeerde gedachten over. Je komt het zelfs tegen dat mensen denken, ja, de hemel, dat is eigenlijk een voortzetting van dit leven, maar zonder allerlei ongemakken, zonder dat je ziek bent. Het wordt zelfs gezegd, als iemand overleden is, dat hij nu zijn liefste werkzaamheden kan voortzetten zonder enige hindernis. Nou, dat is de hemel niet, hoor. De hemel is leven tot eer van God. Zoals de Heer dat bedoeld had in het paradijs. En weet u wat ook vergif is? Een vergiftige leer. Als je leert dat Jezus niet waarachtig God is. Gods woord zegt duidelijk dat je dan de vloek verdiend hebt. Dus geliefde gemeente, laten we bidden om eerlijk behandeld te worden. Er zijn twee mogelijkheden. Of je bent niet wedergeboren, nieuwgeboren, of je bent wel nieuwgeboren. En tot die gezonde leer, tot die onvervalste melk, behoort ook de liefde en de trouw van de Heere. De Heere is immers de goede herder. En dan lezen wij dat afgedwaalde schapen niet worden afgeschreven, maar dat ze worden opgezocht, waar ze ook heen gezworven zijn. De goede herder gaat hen achterna. Hij zal niet toelaten dat er ook maar één een prooi van de duivel wordt. Hij brengt ze weer terecht. Al is dat misschien door een moeilijke, kastijdende weg, maar hij brengt ze weer terecht. Dat ze weer luisteren naar hem. Dat ze hem weer volgen. En hij schenkt hen levensvoedsel. Wordt hier genoemd redelijke, onvervalste melk. Wat is dat nou, redelijke melk? Wel, dat is voedsel wat voor mensen met verstand, met reden bestemd is. Het is ook voedsel wat niet tegen het verstand, tegen de reden ingaat. Gaat wel boven ons verstand uit. We kunnen toch nooit begrijpen en klein krijgen dat God de Vader zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat er verzoening, vergeving en zaligheid voor vijanden zou zijn. Dat gaat boven ons verstand uit, maar er niet tegenin. En de liefde van God de Zoon. Hij heeft zijn kerk lief gehad tot het einde. De kruisdood gestorven. Zijn bloed gestort. Tot een volkomen vergeving van al hun zonden. En ook de liefde van de Heilige Geest. Die het werk van Christus toepast in zondaarsharten. Die wedergeboorte werkt. Want de Heilige Geest paart zich aan het woord van God, opdat je die nieuwe geboorte deelachtig zou worden Dan ga je anders horen naar de prediking. Dan ga je anders de Bijbel lezen. Je gaat ook anders bidden. Bidden in geest en in waarheid. En dan vraag je ook, Heere, leer mij bidden. Misschien voor die tijd heel wat mooie gebeden uitgesproken. Denk eens aan Paulus voor zijn bekering. Maar dan, zie, hij bidt. Het noodgeschrei klimt dan op tot God. Maar ook de ware danktoon wordt ontlokt aan het hart. Als de Heer dat nieuwe leven heeft gegeven. En als er levensvoedsel ontvangen mag worden. Wij geven goed eten aan onze kinderen. Maar geldt dat nu ook de ziel van onze kinderen? We krijgen geen kinderen die uit en van zichzelf naar die redelijke, onvervalste melk verlangen. U zult het juist ervaren dat uw kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Hun smaak is bedorven, zou je kunnen zeggen. Het woord smaakt hen niet. En laten we dan toe dat onze kinderen allerlei gif uit de wereld tot zich nemen. Via de sociale media, boeken, tijdschriften. De duivel heeft heel veel pijlen op zijn boog. En dan wordt de ziel vergiftigd. Is het uw gebed? Heere, dat zij toch dat verlangen mogen gaan kennen. Naar die redelijke, onvervalste melk. Naar uw woord, dat spreekt van de levensvorst. Buigt u voortdurend de knieën voor hen. En weten ze daarvan. De Heere werkt wonderen tot eer van zijn naam. En als we nou eerlijk moeten zeggen, ik heb het gif van de zonde liever dan die redelijke, onvervalste melk. Vraag dan maar, smeek dan maar, dat de Heere dat wonder zou doen. Waardoor je bedorven wordt voor het gif van deze wereld. En waardoor je verlangen krijgt naar die redelijke, onvervalste melk. Onvervalst. Er mag niets tegen Gods woord zijn in de prediking. In de prediking mag ook niets vergeten worden van Gods woord. Als je voedsel zou geven aan babytjes, waar voedselelementen aan ontbreken, dan ga je dat zien. Dan zijn die kinderen niet zo gezond en worden ze zwakker. En dus ook geestelijk, als er geen evenwicht is in de prediking, als wet en evangelie niet beide aan de orde komen, verlorenheid en behoud, de brede weg en de smalle weg, het wonder van de wedergeboorte, de waarachtige bekering, het geloof, maar ook de heiligmaking. Want in dat kader staat onze tekst. Hoort u maar wat er staat in 1 Petrus 2 vers 1. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Daar kun je dus aan zien of je een nieuwgeboren kindeke bent. Als je achterklapt en dat met liefde doet, dat graag doet, praten over anderen, allerlei dingen vertellen over anderen die misschien niet eens waar zijn achter hun rug. Dat is geen teken van nieuwgeboren zijn. Een teken van nieuwgeboren zijn is dat je zegt, zwijg daar eens over. Laten we het over iets anders hebben. Hoe zal dat morgen zijn? Als we soms bij elkaar op de koffie komen. Van die weten we dit, van een andere weten we dat. laten we voor hen bidden. En als dat er nou mag zijn, die bewogenheid, dat is vrucht van dat nieuw geboren zijn. Dan krijgt alles een nieuwe koers in het leven. Dan wordt Gods woord tot richtsnoer. De Heere willen bedoelen. En de naaste, het heil van de naaste willen zoeken. Dat wordt dan het oogmerk. Dat de ogen geopend zouden worden. Dat ze ook de Heere zouden gaan dienen. En zo zorgt de Heere zelf ervoor dat door dat geestelijke voedsel er sprake mag zijn van groei. Dat is onze laatste gedachte. Levensgroei. En we gaan er eerst van zingen. Het 7e vers van Psalm 92. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeiend. 7e vers van Psalm 92. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Zo is met een babytje toch ook. Steeds krijgt het voedsel, de moedermelk als het kan, beste voedsel wat er is. En onder de zegen van de Heere mag zo'n kindje dan groeien tot ontwikkeling komen. Als dat kind te weinig voedsel krijgt, dan wordt het mager. Daar liggen geestelijke lessen in. De Heere wil voedsel geven door die redelijke, onvervalste melk, het woord van God, de prediking van dat woord. Door dat woord immers pasgeboren, wederom geboren. En dat woord is ook het levensvoedsel. David wist dat ook heel goed. Hij begeerde dat voedsel. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. De lieflijkheid des Heeren, ik heb het al vaker gezegd, weten we het wat dat is? Dat is het werk van Christus. Weten we dat met ons hart? Hij alleen is de verlosser. Hij alleen is de zaligmaker. En als je hem niet missen kunt, dan wil je toch al mee van hem horen. Hoort dat niet tot die groei, tot die wasdom waar het hier over gaat? Toe te mogen nemen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Gods woord zegt het toch? Hem leren kennen als profeet. Al meer zijn onderwijs te mogen volgen. Hem ook mogen kennen als koning. Al meer in zijn bescherming te mogen delen. Daarin ook te mogen groeien. Jezelf niet te kunnen beschermen in alle dingen onder alle omstandigheden. Van die koning afhankelijk te zijn. En aangewezen te zijn op zijn offer. Het offer dat hij bracht als hoge priester. Aangewezen op zijn voorbeden. Hij bidt aan de rechterhand van de Vader. Hij bidt om bewaring van klein en groot in de genade. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat gebed houdt dan ook in dat zegen gevraagd wordt op grond van zijn volbrachte werk. Op de prediking van het woord voor klein en groot in de genade. Groei. Geen groei in eigen oog, dat bedoel ik niet. Maar het al meer van de Heere verwachten. Al meer op hem hopen. Al meer op hem vertrouwen. En eigen krachten te verachten. Dat wordt geleerd op de leerschool van Christus. En weet u wat die groei nou ook inhoudt? Niet alleen maar groeien in de kennis van Christus, wat hij gedaan heeft voor zijn kerk, in de weg van lijden en sterven, en wat hij nog voor hen doet, gezeten aan de rechterhand van God de Vader. Maar ook groeien in heiligmaking. Leven uit hem. Al meer leven uit hem. Die nieuwgeboren kinderen zijn ranken aan de ware wijnstok, ingelijfd in Christus. Als dat niet zo was, dan kregen zij geen levenssappen toegestuurd. Dan kregen zij niet die voeding, die redelijke, onvervalste melk. Mag er groei zijn in heiligmaking. Mag u, mag jij opvallen in een wereld die al minder rekent met Gods woord. Die heel zelfzuchtig is. Die het zoekt buiten God. Die het verwacht van alles wat de duivel voorhoudt en voorspiegelt. Is er dat sterke verlangen naar Gods huis. Naar het onderwijs in Gods huis. En is het ook je begeerte anderen daarmee bekend te maken. Er zijn vast wel mensen tegengekomen die niet weten wat Pasen betekent. Die ook niet weten wat de hemelvaart inhoudt. En wat het zitten aan Gods rechterhand betreft. Dan is er alle reden om daar iets van te zeggen. Met het gebed, Heere, achtervolgen met uw zegen. Opdat ook die persoon of die persoon die ik spreek, nieuwgeboren kinderkens mogen worden. Dat zij u mogen dienen. Als nieuwgeboren kinderkens. zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen, groeien ook in die kennis wat Christus nu betekent in zijn opstanding. Een zeker pand heb ik aangehaald in de inleiding van de zekere opstanding van Gods kinderen, de zalige opstanding. Dat betekent dus dat zij een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Ja, we weten wel als Gods kind sterft, dat de ziel dan naar de hemel gaat. Maar dat is toch niet het laatste wat Gods woord ons zegt. Op de jongste dag, dan zullen de graven geopend worden. En dan zullen al Gods kinderen een verheerlijk lichaam ontvangen. Ziel en lichaam zullen herenigd worden. En dan zal alles mogen zijn tot eer van God, o geliefde gemeente. Als we nog geen nieuwgeboren kinderken zijn, laten we de Heere heilig lastigvallen, steeds opnieuw en smeken om zijn ontferming. Denk aan die weduwe met die onrechtvaardige rechter. Uiteindelijk gaf die onrechtvaardige rechter, waar die weduwe toch aanspraak op mocht maken, zal de Heere dan geen recht door zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Kan zijn dat we te weinig voeding genomen hebben. Dan komt er een magerheid aan onze ziel. Een kind dat er eerst goed uitzag en mager is geworden, ja, dat is of ziek geweest of het heeft te weinig eten gekregen. En dat geldt nu geestelijk ook. Als je te weinig geestelijk voedsel tot je neemt, als je geen tijd neemt voor zogenaamde stille tijd, als je zo druk bent, en we zijn druk in onze tijd hoor, als je zo druk bent dat je bijna geen tijd hebt om rustig Gods woord te lezen en dat doen we eens rustig te overdenken, misschien met een dagboek erbij, dan word je geestelijk mager. En als je verkeerde dingen tot je neemt, als je gif tot je neemt, en wie zou daar nou helemaal vrij van zijn? Dan veroorzaakt dat ziekten. Toegeven aan een bepaalde zonde, waarvan je heel goed weet dat het mis is. Meedoen met het kwade dat anderen doen, terwijl je voelt, dat hoort niet, terwijl je geweten spreekt. Denk aan die heiligmaking. Het leven uit Christus, tot eer van God, om daarin te mogen toenemen. Weet u wat dan toch ervaren wordt? De liefde en de trouw van de Heere. Hij laat nooit het werk van zijn handen varen. Ook al maken Gods kinderen het er vaak naar. Had Petrus het er niet naar gemaakt? En heeft ondervonden toch dat ambt te mogen bekleden, toch die herderlijke zorg te mogen bieden aan klein en groot in de genade. En dat is nou het wonder van Gods liefde en van zijn trouw. En denk ook eens aan het persoonlijke leven van Gods kinderen. Asaf, ik was een groot beest bij u. Waar werden zijn ogen geopend voor zijn dwaasheid en zondigheid, totdat ik in Gods heiligdommen inging, dus in Gods huis. Daar kreeg hij die redelijke onvervalste melk, onderwijs uit het woord, woordelijk onderwijs, zo kunnen we ook zeggen. Dus onderwijs uit de prediking, uit de offers die hij zag. Dan mocht hij zien wat uiteindelijk zijn deel zou zijn. Dat hij eeuwig bij de Heere zou mogen zijn. En ook zien wat er zou gebeuren met de goddelozen en bozen. Hier misschien een makkelijk leven, maar dat duurt maar kort. En dan de eeuwige rampzaligheid. De Heere heeft hem niet losgelaten. Opnieuw zijn rechterhand gevat. Hem geleid door zijn raad, door zijn onderwijs. Hem bewaard, beschermd en beveiligd. En op Gods tijd opgenomen in heerlijkheid. En zijn lichaam, dat wacht tot de dag van de wederopstanding. Dan zullen ziel en lichaam, wat ik al zei, eeuwig God volmaakt verheerlijken en prijzen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u te danken. Wat hebt gij veel gegeven op deze uw dag. Wees de naprediker ervan in ons hart. Dat uw woord tot geestelijk voedsel mag zijn voor onze ziel. En als we dat nog niet kennen, werk wonderen tot eer van uw naam. Gedenk ons in de week die we ingaan. Help bij alle dingen, in het gewone werk, in het ambtelijke werk, bij de opvoeding. Zorg in moeite en verdriet wat nodig is. Als er ziekenhuisopname of behandeling zal zijn, dat we van u de Heere mogen verwachten. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, dat smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het zesde vers van Psalm 52. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des groten Gods. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 52. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.